hoe ga je dat systemisch werk, noem het maar, of iets meer het intuïtieve mensenwerk, verbinden met het analytische werk dat wij dan vaak doen. Iets wat mij wel tekent, denk ik, is dat ik hou van vrijheid. Dat vraagt ook minder dingen doen, maar dan met aandacht iets vastpakken.
We choose to go to the moon in this decade and do the other thing.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Now is the time to act. Now is the time to say yes we can.
Welkom bij onze nieuwste aflevering, waarin we een diepgaand en verhelderend gesprek voeren met Benny Korvers, een ervaren organisatieadviseur met een rijke geschiedenis in het vak. Benny brengt een rijke ervaring in organisatieadvies met zich mee. Samen met zijn collega's heeft hij een succesvol adviesbureau opgebouwd dat actief is in zowel Vlaanderen als Nederland. In deze aflevering duiken we dieper in de wereld van organisatieadvies en systeemdenken en verkennen we Benny's unieke benadering van deze complexe materie. Benny's verhaal is niet alleen een reis door de wereld van organisatieontwikkeling, maar ook een persoonlijk verhaal over vrijheid, uitdagingen en de kracht van intuïtie, vermengd met analytische scherpte. Laten we samen met Benny ontdekken hoe we effectiever kunnen navigeren in de onderstroom van organisaties en veranderingen teweeg kunnen brengen. Luister je mee? Allereerst welkom. En ik denk dat het goed is dat je eerst even jezelf introduceert. Wie zit er vandaag aan tafel?
Ja, ik zal me introduceren. Mijn naam is Benny Korvers. Ik ben 51 jaar. Ik woon op het platteland in de buurt van Leuven in België. Samen met mijn vrouw Annelies en Arthur. Verder ben ik een organisatieadviseur. Goed 10 jaar aan de slag in dat vak. Samen met een aantal collega's Prepared Mind. Uitgebouwd tot een organisatieadviesbureau in Vlaanderen en in Nederland. In Leuven en in Nijmegen. Ja, ik kom nu net van Nijmegen, dus dat is niet zo ver rijden. Dat is wie ik ben, denk ik.
Mooi. En we hebben elkaar leren kennen via het systemische stuk of zo, hè?
Ja, ik denk dat we elkaar zo gevonden hebben. Wat ik bij het begin heel intrigerend en mooi vond, en wat ook aansluit bij de zoektocht die ik had en heb eigenlijk, is hoe ga je dat systemisch werk, noem het maar, of iets meer het intuïtieve mensenwerk, verbinden met het analytische werk dat wij dan vaak doen. Hè? En hoe vind je daar een goede balans in? Waarin ze er allebei mogen zijn. En dat vond ik heel mooi. Vanaf dag 1 had ik iets van, oh, hier is iemand die dat begrijpt. Ja. Die snapt dat ze beide nodig zijn en niet apart, maar tegelijkertijd ze er mogen zijn. Dat vond ik heel mooi.
Ja, het zijn voor mij twee momenten. Kennismaking in de Zoom.
Ja, ja, ja.
Er zat echt zo'n herkenning op van ons allebei. En het tweede moment was hier inderdaad dat jij zei, hoe kijk je nou tegen dat systemische aan? En ik integreerde het eigenlijk. Maar dat was ook wel een beetje op jou aangeven van, nou ja, maar voor mij kijk ik als naar geheel.
Ja.
En ik realiseer me dat toen ook wel dat systemische eigenlijk ook wel langzaam was verworden tot alleen maar het intuïtieve. Terwijl het natuurlijk het geheel is.
Ja.
En dan is het ook alles.
Ja.
En sindsdien ben ik er ook explicieter in.
Oh, echt?
Ja. Ja, dat het echt dat alles het is.
Ja, ja. Dat ze er allebei expliciet mogen zijn of zo. Hè? Het hoeft niet verstopt te zitten of erachter. Of...
Ja, dat het niet gemonopoliseerd is.
Ja, ja, ja. Ik weet nog dat je op een bepaald moment zei van ja, dat we zo samen tot de conclusie kwamen. Als je kijkt naar dat systemische werk, hè, dan heb je een heleboel mensen die ermee bezig zijn, waarvan je dan het gevoel krijgt dat ze dat voor zichzelf hebben weggezet als iets heel bijzonders. En het moet zo, en dit is het. En dat is ook het enige. En dat is een stukje de enige manier om te werken. En dan zei je op een bepaald moment, ja, misschien wat we niet moeten doen, is ons het gevoel laten kapen. Hè?
Ja.
Dat, Want dat gevoel, dat mag en kan er ook zijn langs de andere kant.
Ja.
Op het moment dat je niet met dat systemisch werk bezig bent, hè, of op een minder intuïtieve manier met groepen en mensen aan de slag, dat er dan ook gevoel kan zijn. En dat niet iets is dat is voorbehouden voor een bepaalde categorie van systemische consultants of therapeuten of zo. Hè?
Doorgewinterd in het boeddhistisch rustig stilzitten.
Zoiets, ja. Je kunt toch gewoon met een managementteam af en toe iets van een gevoel aanraken, zonder dat je dan meteen systemisch werk aan het doen bent. Hè? Omgekeerd net hetzelfde. Kun je ook iets heel analytisch inbrengen op het moment dat je met een groep aan de slag bent.
Ja.
Dus dat vond ik zo heel mooi. Ja, ja, mooi. Ja, heerlijk.
En wat maakt jou specifiek? Wat maakt Benny Benny?
Goh, iets wat mij wel tekent, denk ik, is dat ik hou van vrijheid. Dat heb ik steeds meer besef ik dan. En heb ik dat ontdekt, hè, dat vrijheid voor mij heel belangrijk is. En dat dus in de manier hoe ik werk en hoe ik met mensen en organisaties werk, dat vrijheid daar ook in heel belangrijk is. Het heeft allerlei dimensies. Hè. Het heeft te maken met keuze, mogelijkheid en opties en balans. Het is niet of. Het mag er allemaal zijn. Er moet altijd een soort van route zijn naar iets anders. Hè. Laat je niet vastzetten. Ik heb het gevoel dat iets is wat me heel erg tekent. Ik wil me nooit laten vastzetten en dat wordt steeds eigenlijk hallucinante vormen aanneemt. Maar ik accepteer ook dat is wie ik ben. Dat ook iets is wat mij hier gebracht heeft. Wat mij soms veel gekost heeft, maar tegelijkertijd ook waar ik nu heel blij van ben. Dat ik weet van, als dit is wie ik ben, wat kan ik dan daaruit van kracht putten om ook andere mensen iets van vrijheid te laten ontdekken en keuze te geven en mogelijkheden te laten zien of zo. Ik denk dat iets is wat me heel erg tekent.
Wat ik het mooie vind van jou is een soort van connected rebel. Ik kan het ook al wel verbinden met elkaar. Dus enerzijds heb je het vrije rebelse in je. Mm. Ik geloof wel dat je blijft als het ook spannend, moeilijk of zo wordt. Dan is het niet zo dat je zomaar weg bent of zo. Of dat je dan overal maar tegenaan gaat lopen schoppen.
Nee. Ik hou ook wel van moeilijkheid of zo. Op een of andere manier. Als ik kijk naar sporten bijvoorbeeld. Ik hou eigenlijk heel hard van lopen in de modder. In de regen en in het bos. En zo een lange marathon op de weg lopen. Dat zegt me helemaal niks. Dan denk ik van, boring. Of met de fiets, hè, race fietsen, zo 180 kilometer op de weg. Bleh. Maar geef me een mountainbike en wat lastige dingen en schrammen onderweg. En dus half vallen. En dat moet een beetje spannend blijven. En wat moeilijk, het mag best lastig zijn. Dat hoort ook bij mij of zo. En dat zit daar dan ook in, denk ik. Dus ja, ik vind het wel mooi dat je zegt, connected rebel. Ik ga niet rap weglopen van iets. Misschien blijf ik soms wat te lang. Ja. Er zit ook een masochistisch trekje aan.
Ja, mooi. Ik,
ja, dat wel ook. Dat heb ik ook al geleerd. Van soms moet je ook durven zeggen van nu is het goed, is het klaar.
En wat zijn dan de hobbelige organisatievraagstukken? Nee, wat zijn dus de organisatievraagstukken die niet een walk in the park zijn, maar een walk in the hills?
Ja, en er zijn er nogal wat, hè. Eigenlijk, in de meeste gevallen kom je bij organisaties terecht waar van alles aan de hand is. En als er niks aan de hand was en het was een walk in the park, dan hadden ze ons niet nodig, hè. Dus dat. En dat is natuurlijk, ik heb meer en meer geleerd dat je moet opletten van daar niet over te zeuren, dat er van alles aan de hand is. Ja, natuurlijk is er van alles aan de hand. Maar de moeilijkheid, de laatste jaren heb ik meer en meer dat gevoel. Het is een heel complexe maatschappelijke vraagstuk met heel veel druk, hè, op mensen en organisaties die, wat echt heftig is, vind ik. Hè, met heel beperkte middelen, met moeilijke problematieken post-corona ook heel veel spanning overal. Hè? Veel gaten die vallen in organisaties. Mensen die niet goed geconnecteerd zijn met elkaar. Dus dat maatschappelijke dimensie is volgens mij toch ook iets wat lastiger is. En meer angst en twijfel en onrust. En tegelijkertijd zijn de twee andere dimensies zijn er nog altijd. En dat is aan de ene kant, het is mensenwerk. En mensen zijn faalbaar. En dus er is altijd gedoe. Dus, er zijn weinig perfecte mensen die het allemaal netjes elke dag doen met discipline. En aandacht is heel moeilijk. Je moet dealen met wat er is. En vooral als het dan gaat over leiders aan de top. En dan word je geconfronteerd soms met ofwel incompetentie, ofwel met klootzakken of zo. Dat heb je allemaal. Dus dat, ja, en alles daartussen. Het hele gamma. Toptalent en mediocriteit. Hè. En het derde luikje is gewoonweg de organisatie as such. En de manier hoe dat die organisatie georganiseerd is en hoe ze het werk doen. Ja, daar zit vaak ook nog heel veel 19e eeuws denken. En heel veel klassiek manier van organiseren. En overtuigingen daarover, hè, die ook heel, heel erg in de weg zitten en moeilijk te doorbreken zijn. Dat zijn echt patronen die niet alleen in de structuur, maar dan in de cultuur volledig verankerd zitten. En die drie naast elkaar, het maatschappelijke, de faalbare mens en dan soms het heel klassieke organisatiedenken. Als die samenkomen, ja, dan heb je wel pittige klutjes.
Dan vind jij het leuk worden.
En dan vind ik het wel leuk, ja. Op het moment dat je dan ziet van, ja, we hebben het al van alles geprobeerd. We hebben al met verschillende mensen de voorbije jaren van alles gedaan. Dus we weten het eigenlijk niet meer. Ja, dan begin ik het wel interessant te vinden. Om eens mee na te denken van, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we het over een andere boeg gooien? Maar het blijft wel dan, ja, pittig. Het is pittig werk, vind ik eigenlijk. Meer en meer. Vroeger dacht ik wel, ik kan dit tot mijn 80ste of zo. Maar op de manier zoals we dat nu doen, denk ik van, dat weet ik niet. Dat is wel pittig. Dan moet je je energie toch meer doseren soms, denk ik. Want je wordt er helemaal door opgegeten.
Ja.
Dat is ook vanuit dat connectedness, hè, denk ik dat ook wel bij mij en bij ons past om er dan ook echt helemaal voor te gaan.
Ja. Of je bent helemaal of je bent er niet.
Ja, ja. Op het moment dat we er samen heel veel aandacht voor hebben en iedereen voelt van dit is echt belangrijk en we gaan dit samen doen en het is geen walk in the park en we snappen dat er geen quick fix is, hè, en dat we door een aantal ups en downs moeten de komende maanden en jaren, dan wordt het interessant. Dan kun je iets doen dat er kleine bewegingen komen die steeds groter worden. En dan vind ik het fijn om te werken. Maar vaak is dat geduld er niet of de aandacht. Hè.
En hoe kom je op dat punt? Hoe zorg je dat je naar dat punt toe gaat?
Het punt van aandacht bedoel je? Of het punt van...
Het punt van besef.
Besef, ah ja. Ja, als ik het wist, zou ik er een boek over schrijven, denk ik. Want dan kun je het programmeren.
Ja.
Terwijl ik denk bijna telkens, plotseling word je daardoor overvallen, dan zie je het. Plots zie je het.
Dan is het er ineens.
Dan is het er. Dan is het er. En ik heb zo geen stappenplan of een script van hoe kom je daar nu. Maar wat misschien wel... wat ik daarin wel wat meer geleerd heb, is van in het begin eerlijker te zijn en authentieker en te durven iets te benoemen en ook mijn eigen twijfel of pijn of angst of dat daar gewoon leggen en daarover in gesprek gaan en dan zien wat er gebeurt, hè. Dus, terwijl, ja, ik denk als je begint en in dit werk dan denk je nog altijd van, ik moet hier met oplossingen komen en ze zien mij als de expert en de wijze man die plots met de tover recept uit zijn ketel haalt. Hè.
Ja, Superman pakken aan.
Ja, doe maar. Doe ons maar een maatje zoveel. Hè? Ja. En daar, ja, ik denk hoe meer dat je dat van in het begin duidelijk maakt van daar ben ik niet van. We gaan dit samen doen. En dat betekent ook dat ook wij samen mogen twijfelen. Hoe meer dat er dan de kans komt om te zien op een bepaald punt, is dit een organisatie of een groep mensen waar dat we dit soort pad mee kunnen gaan? Hè? Heeft dit kans op slagen?
Ja, tuurlijk. Hè? Ja, ook in de introductie bij mij, mensen zeggen altijd, het mag niet te soft worden.
Ja.
En dat is eigenlijk, bijna iedereen zegt dat wel.
Ja.
Ook interessant om voor mezelf te onderzoeken, waarom raak ik dat dan zo snel? Tegelijkertijd is het ook altijd zo dat ik altijd terugkrijg dat het wel fijn is dat we heel even met de voet van de vloer zijn geweest, bij wijze van spreken. Hè? Of iemand die zei, ja, maar Mark, je hebt de kunst om gewoon hele groepen over de afgrond te laten zweven en dan gewoon weer terug naar de praktijk. Wow. Ja, ik vind dat echt een mega compliment.
Ja, heerlijk.
Ja. Maar ja, ik snap ook wel dat als iedereen binnenkomt en we zetten ze meteen boven de afgrond, ja, dan is het kansloos.
Ja.
Maar je moet daar naartoe werken.
Ja.
En dat, ja, ik vind dat het mooiste, daar naartoe werken.
Ja.
En het dan ook niet meer helemaal in de hand hebben, maar wel ja, dat zodanig vormgeven dat zo'n stilte moment er dan is.
Mm-hmm.
Ja, weet je. Ja, bij KPMG bijvoorbeeld noemden we dat het baarmoedergesprek.
Oh, ja.
Nou ja, als ik nu zeg baarmoedergesprek, dan denk je, jezus, wat is dat dan? Nou, eigenlijk is dat gewoon met een fishbowl zitten. En dan hadden we daar allemaal whiteboards omheen.
Mm-hmm.
Waardoor we een hele ja, warme, intieme setting creëren.
Ja,
ja. Ja, dus ik zei nooit van bij de klant, we gaan daar het baarmoedergesprek hebben. Maar wel van, we doen daar de fishbowl. Daar doen we echt het echte gesprek.
That's it, ja. 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 Daarmee zet je een deur open. Hè? En dan gebeuren de mooiste dingen. Ik heb dat heel hard met poëzie bijvoorbeeld. Hè? Ik hou heel erg van poëzie, van de gelaagdheid en de meerlagigheid. En een stuk vrijheid is dat ook. Hè? Dat is iets. En de taligheid ook. Ik heb dat heel lang voor mezelf gehouden. Dat was zoiets verstopt. Dus ook, de meeste mensen doen er wel lacherig over. Dus ik dacht, ja, dat is misschien te girly of zo, weet ik veel. Ik lees mijn poëzie en niemand hoeft er last van te hebben. En op een bepaald moment heb ik ontdekt van, ja, maar je kunt ook gewoon jezelf zijn en dat meepakken. En dan zeg ik ook, ik begin vandaag met een gedicht. En voor de mensen die er niet van houden, ik kan je ook al verzekeren, over 2 minuten is het afgelopen. Hè? Dan, en dan, ja, dan is iedereen op zijn gemak. Maar dan merk je de volgende keer, zeggen mensen, goh, kun je nog starten met een gedicht? En dan belt de CEO mij 3 weken later, zegt ze, ja, heb je geen gedicht voor me? Want ik heb nu een belangrijke meeting en ik zou ook willen starten met een gedicht. Oh, ja, dat vind ik, dan word ik echt blij. Dan denk ik van, ja, daar is een deur open gegaan. Iets dat er ook iets anders mag zijn. En dat helpt. Hè? Ja.
Ja, prachtig.
Het is geen doel op zich, maar het is een manier om deurtjes te openen. En voor sommigen blijven die deuren daardoor dicht, of gaan ze misschien nog meer dicht, dat kan. Maar hier en daar ontstaat er iets. Hè? En daarna zoeken, wat is dat dan? Wat is hier nu nodig om iets van beweging te creëren? Ja? Dat is telkens, dat vind ik heerlijk om te zoeken.
En het is wel mooi wat je zegt, want een gedicht. He, soms gaan de deuren dus ook dicht.
Ja, wat dan weer dicht. Ja.
Dicht, ja, het is.
Ja, ja. Wat misschien moet ik zeggen, ik ga een geopend lezen in plaats van een gedicht.
Ja. En het is flauw om te zeggen, maar ik merk het ook wel. Dus ook wel regelmatig de klanten hier komen bij mij. En het doet gewoon wat dat ik hier al mijn boeken heb staan.
Oh ja.
Op een of andere manier denken mensen dan, hey, deze gast heeft dus ook heel veel gelezen of zo.
Ja, ja, ja.
En dat doet dan wat.
Ja.
Alsof ik dan meer expert ben. Meer snap hoe het zit. Of whatever.
Ja, en dat is ook belangrijk. Ja, want dat is de andere kant natuurlijk van de medaille. Met alleen maar gedichten. En zeggen we, oh, laten we hier maar boven de afgrond gaan zweven. Komen we er meestal niet. Hè. Vroeg of laat moet je ook iets hebben van techniek. Om over die afgrond te geraken.
Tuurlijk.
En die techniek, ja, die. Je moet ze ergens vandaan halen. En boeken of opleiding. Of, ja, dat is een stukje van wat ook nodig is. Hè. Dus ja, je moet ze alle twee meestal hebben. En als je ze zelf niet hebt allebei, dan moet je zoeken naar andere mensen in het team of rondom je die dat meepakken.
Even, je begon over dat maatschappelijke stuk. Die maatschappelijke opgave is natuurlijk groter. Dan heb je daarnaast heb je natuurlijk die mensfactor. Je blijft altijd ook wel afhankelijk van de mensen die er dan in zitten. En je hebt dat aspect van de organisatorische complexiteit. Die mensen al gelang wel of niet goed hebben opgelost. En ook wel gewoon 1900 denken nog in hebben zitten. Laten we eens beginnen bij dat maatschappelijke stuk. Wat zie je maatschappelijk?
Ja, er wordt natuurlijk heel snel gesproken over toegenomen complexiteit en de VUCA-wereld en dat soort dingen. De opeenstapeling van maatschappelijke transities enzovoort. Dat is allemaal waar, hè? Maar ja, als je een beetje historische blik hebt en wat kijkt en leest, dan besef je dat is er altijd geweest. Met de stand van zaken van de mensheid zijn er altijd momenten waarop het heftig is en waarop het plots lijkt alsof het te complex en te veel is en sneller gaat dan ooit. Dat werd 100 jaar en 200 jaar en 10.000 jaar geleden ook al gewoon gezegd. Het gaat sneller dan ooit. En we gaan iets moeten doen, hè, om daarmee te dealen. Dus ik geloof niet zozeer dat we in een uniek tijdsgevricht zitten. Of, uiteraard is het een uniek tijdsgevricht, hè, dat is nog nooit zo geweest. Maar het is wel van alle tijden, denk ik. Die opeenstapeling van uitdagingen en het vraagstuk rond mens en technologie. En gaat de technologie het oplossen? Ik denk dat veel andere beschavingen voor ons die fases hebben doorgemaakt en daaraan onderdoor zijn gegaan. En dat de kans is groot dat het met ons ook echt helemaal de verkeerde kant uitgaat. Alle tekenen zijn er. Maar dat wil niet zeggen dat het niet pittig is nu. Dus dat ook nu, de laatste jaren, met de ene crisis na de andere, wel diep heeft ingehakt op het vertrouwen van mensen, op de angst van mensen bij zichzelf, voor hun gezin, voor hun kinderen, voor hun overleven. Hè? Maar ook in organisaties, dat er diep heeft ingehakt en blijft inhakken. Hè? Dus dat voel je toch wel dat in een aantal sectoren dat het echt lastig is. Hè? En dan de politieke context daar rond. We doen veel in de zorg en in onderwijs en bij de overheid. Daarnaast heel veel ook in privéorganisaties. En beide hebben heel andere problemen, ook heel vergelijkbare dingen. Maar vooral in die contexten waarin je toch afhankelijk bent van een overheid of een stukje politieke richting, is het lastig vandaag. Het is een heel woelige zee. Met heel veel onvoorspelbaarheid, heel veel polarisatie. Hè? En dat heeft een enorm impact, denk ik. Als je dan kijkt naar die organisaties, denk dat ze twee dingen nodig hebben. Het geluk om een aantal leiders te hebben die rust in de tent brengen. Die zeggen van ja, het is lastig, maar we gaan dit klaren.
Ja.
Iemand die mensen bij de hand pakt. Hè, die, ja. En gelukkig zijn er velen die ja, heel mooie mensen hebben, hè, die heel loyaal aan een organisatie daar aan het roer staan en ze op sleeptouw kunnen pakken. En aan de andere kant, wat ze ook nodig hebben, is iets van geduld en acceptatie dat is van alle tijden en het zal ook niet zomaar voorbij gaan. Er is geen quick fix. Ik denk dat, ja, we hadden het er net vanochtend over, van als je zelf in een lastige periode zit, dan baat het niks om er heel snel uit te willen. Blijf daar gewoon eens even in hangen en het is er oké. ja, dat is echt heel vervelend.
Ja, maar in het begin van de, ergens van het gesprek zeg je het ook. Ja, weet je, de organisatie heeft gewoon gedoe. Daar moet je ook niet moeilijk over doen. Dat hoort er, dat is er gewoon.
Hoort er gewoon bij, ja.
Ja, een organisatie zonder gedoe is geen organisatie.
Ja.
Ja.
Zo aan een opleiding geven aan directieleden of aan jonge leidinggevenden of zo. Dan zeg ik ook altijd van ja, ik leg een beetje uit van hoe werkt een organisatie en wat is gedoe, waar ontstaat dat en hoe inherent dat is aan organiseren. Dit is je opdracht. Als je dat niet accepteert, moet je iets anders gaan doen. Je gaan potten bakken of schilderen. Dat kan ook heel waardevol zijn, maar blijf niet in die organisatie, in die rol zitten, want dit is je job om met dat gedoe om te gaan.
Ja.
Ga ervan genieten. En dat vind ik iets van, leer mensen genieten van het te dealen met gedoe en daar iets andere oplossingen in te zoeken en andere manieren van het gesprek te hebben over dat gedoe. Ja, dat is gedoe. Oh ja, oké, wat gaan we doen? Hop. En zoek en experimenteer met, laten we dit eens proberen. En geniet van, oh, kijk wat er gebeurt. Zie eens hoe die mensen er plots anders reageren. Kijk eens hoe blij daar iets ontstaat. Oei, hier gaat het toch weer fout. Ja. Iets meer, denk ik, niet zoeken naar de oplossing die daar moet liggen, maar wel een beweging waar dat je in het experiment ontdekt van wat werkt en daarvan genieten. Genieten, ja, van dat experiment ook. Ja, dat ook een stukje is waar ik, als ik kijk naar de plekken waar het wel gaat, hè, dan is er zoiets gebeurd. Er is niks, geen chique transformatie of whatever gebeurd, maar wel, die zijn echt in beweging en genieten van bewegen. En mooi, voortdurend blijven bewegen.
En wat zijn een beetje de mooie momenten? Als je nou zo even terugkijkt, de afgelopen 4, 5 jaar of zo, de momenten die dan opkomen, dan denk je, ah ja, dat was echt tof.
Ja, de dingen waar ik wel van geniet, is organisaties. Bijvoorbeeld, we hebben een grote thuiszorgorganisatie begeleid, nog altijd, hè, na 10 jaar. Zijn we nu weer aan de slag. Heerlijk om mee te werken. Allerlei problemen en gedoe. Hè. Heel grote organisaties normaal. Hè. Meer dan 10.000 mensen. Maar ook heel mooi, heel loyaal. Hardwerkende mensen met passie. Veel mensen heel lang zitten. Zaten ook heel erg nog in de vorige eeuw. Hè. Met klassieke structuren, klassiek denken, cultuur van hiërarchie en kan dat, mag dat, mogen we dit wel en poeh, toestemming vragen voor alles. En een beweging gestart gedurende jaren met ups en downs en lasten, van alles geprobeerd. En dan op een bepaald moment hadden ze hun feest voor, ik denk dat het 70-jarig bestaan was. En toen was ik er al pakweg een jaar of anderhalf jaar niet meer geweest of zo. En toen zeiden mensen van, goh, ben je, ja, nu voor het eerst, hè, na waren ze ondertussen al 5, 6 jaar aan de slag, hebben het gevoel dat er iets bewogen is in een richting waar we van we weten, we gaan nooit meer terug. Wow, daar kan ik zo diep gelukkig van worden. Dat,
ja.
Dus, niemand zegt van, het is opgelost of het heeft gewerkt, maar wel, er is een beweging ten goede en we gaan nooit meer terug. Ja, dat vind ik heel mooi om te zien eigenlijk. En dat heeft ook te maken, als ik ook onlangs werd gevraagd voor een webinar en dan had een klant van ons meegepakt die ik ook al een tijdje niet meer gesproken had, een architectenbureau, veel kleiner, hè, met 100 man, snel een groeier, en die van in het begin heel slim dingen oppikte en begonnen te experimenteren en te doen met ups en downs. Hè. En het mooie op dat moment, op het moment dat we dat weer kennis maakten en keken van wat gaan we vertellen, is om te zien met hoeveel eigenaarschap dat ze zelf hebben geëxperimenteerd en dingen gedaan. En dus waar ik denk ik ook heel veel van geniet, zijn dat soort organisaties waar ik zelf bijna niks hoef te doen.
Ja, maar waar je dan zelf ook weer van leert.
Ja, waar je ziet, dat je denkt van, wauw, ik had het er van de week nog over met mijn collega Jesper, dat we zeiden van, ja, als je terugkijkt naar die en die klanten, hoeveel we daar zelf van geleerd hebben. En hoeveel dan we telkens verbaasd zijn, dat we denken van, god, wat hebben ze goed gedaan. Daar kunnen we nog veel van leren.
Ja, het is voor mij heel herkenbaar. Ik geniet van wat je vertelt, zeg maar. En dan inderdaad iemand die dan belt en dan zegt, Mark, ik heb echt nu het idee dat ik iets zie bewegen waarvan ik denk, ja, nu gaat er wat gebeuren. Dat zou ik ook enorm van kunnen genieten. En dan gewoon een glas wijn voor inschenken, bij wijze van spreken.
Ja.
Ik kan ook genieten van gewoon meerdere jaren met een partij bezig zijn en dan zien hoe ze hun dingen doen. En dan van die kleine persoonlijke gesprekken hebben. Maar ook niet doen, net niet doen wat er wordt gevraagd, maar toch weer wel.
Ja, dat je ook niet van tevoren weet wat is de vraag of wat moet ik doen. Maar gewoon kijken wat er gebeurt en zien hoe kunnen we hier nu helpen.
Er komt een IT-bedrijf, een management van een IT-bedrijf komt hier en die zegt dan, ja, maar Mark, we hebben behoefte aan structuur. Dan denk ik,
oh ja.
Maar jullie zijn IT'ers, die zijn vol met structuren en processen en procedures. Hoe kan het nou dat je dan, hoe kan het nou zijn dat je dan, dat je daarom vraagt? En dat was een meerdaagse. En 's ochtends vroeg ging naar de sportschool om even weer vers begin van de dag. En ik had een paar weken daarvoor net een opstelling gedaan. Ook over waar we zouden nou nog weer in de toekomst weer naartoe willen.
Bij die club?
Nee, voor mezelf.
Over jezelf, ja.
En er was echt het symbool van de volle maan. Dus dat zal misschien 6 weken daarvoor zijn. Want ik liep namelijk de deur uit. En ik keek zo vol op die volle maan. En toen dacht ik, oh ja, het gaat hier niet over. Het gaat wel over structuur, maar het gaat ergens anders over. Over hoe werken we met elkaar samen en wat is daar dan de structuur in? Dus ik ben naar de sportschool gegaan. En 's ochtends vroeg ben ik begonnen en zei van, ja, weet je, ik ga jullie wel structuur bieden. Maar niet de structuur die jullie willen in de zin van harkjes. Maar wel structuur over hoe kan ik kijken naar de dynamiek. En ben ik begonnen systemisch over dat uitleggen met geven en nemen en ordening. En dat alles erbij hoort. En toen een oefening gedaan van oké, ik wil graag teruggaan dat je voor het eerst een ontmoeting maakt met het bedrijf waar je, met dit bedrijf. En wat hoopte je toen te bereiken? En waarom ben je hier toen gaan werken?
Ja.
Het is een soort van opstelstructuurtje. Ja. Nou ja, weet je. Aan het einde van de dag gingen we uit eten en zaten daar allemaal gewoon verhitte, ronde gezichten aan tafel.
Ja.
En dan ik krijg je nog kippenvel van. Daar geniet ik van.
Ja, ja. Die mensen kunnen het aanzetten terug. Hè? Want vaak vind je mensen die uitstaan. Terwijl als je het een beetje afpelt, zit daar nog altijd een mens onder. Met, van vlees en bloed, met passies en die ooit iets wilde. En dat, als je dat terug kunt aanraken en iets van kunt laten naar boven halen, dan is dat, ja, dat is een vulkaan, hè?
Ja, maar dat, en wat ik dan even niet helemaal durf te vertellen, is dat natuurlijk ook een soort van soft moment is.
Mm-hmm. Ja.
Want binnen de kortste keren is er emotie en waren er tranen van, ja? Oh ja, hierom ben ik ooit hiermee begonnen en ben ik eigenlijk ook gewoon kwijtgeraakt.
Ja. Ja.
Ja, en ja, dan krijg je een heel ander gesprek.
Ja.
Ja.
Ja, die vraag rond waarom doe ik het, waar ligt de bron van mijn engagement hier, hoe ben ik hier ooit gestart, is vaak een heel productieve weg, hè, om iets los te maken bij mensen. Hè. Ja.
Nou, ik sluit niet uit dat het een levensfase vraagstuk is, maar misschien is dat dus ook wel de logische ordening der dingen, die je in je leeftijd bepaalde dingen doet. En ik heb deze vakantie, en dus voor mij is deze reis waar ik nu op zit, misschien 14 jaar geleden begonnen of zo, door een aantal dingen die bij elkaar kwamen. En een van de dingen was het lezen van het boek Presence, van Sharmer en Jaworski en Senzi en nog een dame. En op dat moment las ik dat boek en dat snapte ik eigenlijk helemaal niet logisch, maar het inspireerde me wel waanzinnig. En dan merk ik dat mijn enthousiasme wordt getriggerd op het moment dat ze het gaan hebben over het feit dat ze een soort van grensoverschrijdend organisatievragen hebben, waarbij ze dan met elkaar gaan praten over hoe doen we dit soort dingen.
Mm-hmm.
Dus hoe doen we maatschappelijke vraagstukken? Waar lopen we als organisatie tegenaan? En een van de dingen die dan op dat moment wordt genoemd is natuurlijk ook gewoon het hele klimaatvraagstuk, waar we al 50 jaar mee bezig zijn, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus dat is mijn vraagstuk. Hoe kan ik dat soort grotere vraagstukken cross-organisaties gaan aanvliegen?
Ja, ja. Ja, dat is interessant. Ik denk dat Toen wij pakweg 12 jaar geleden startten, was al het werk in organisaties. Hè? En dat, steeds meer gaat het over samenwerking tussen organisaties. En vandaag is bijna de helft van ons werk vooral in een netwerk van organisaties. En dat heeft ook te maken met de vermaatschappelijking van vraagstukken, waarin je in bepaalde sectoren niks meer alleen gedaan krijgt. En het besef bij al die partijen dat het ook dat het in de samenwerking met anderen moet. Hè? Dus daar zit ook iets heel interessant maatschappelijk te doen, dat wij ook voelen, het is langs die weg dat je ook impact kunt hebben. En iets kunt wegen op een bepaalde richting in een ecosysteem, hè? Dat daar ergens iets verschuift. En tegelijkertijd ook spannend genoeg en innovatief genoeg om zelf te blijven bijleren en zelf fris te blijven. En denken van, hoe gaan we alles wat we wisten nu toepassen op deze wereld die plotseling anders is? Hè? Dat is ook heel spannend en houdt ons wel fris of zo.
En hoe ben je dan in dat netwerkstuk gekomen? Hè, wat zijn de deuren die er zijn geopend?
Ik denk dat er gewoon een aantal organisaties zijn waar we altijd wel mee gewerkt hadden, maar die geleidelijk aan meer en meer niet alleen in een samenwerkingsvraagstuk zaten, maar ook in netwerken. En dat we op een bepaald moment ook heel expliciet zijn gaan nadenken, hoe kunnen we ons denken over organisaties en organisatieontwikkeling gaan toepassen op netwerkorganisaties. En daarin zit ook heel veel de golf die ook hier in Nederland al langer bezig is, hè, van het ontstaan van allerlei netwerken en netwerken van netwerken enzovoort, die in Vlaanderen ook is opgestart een paar jaar geleden, hè, 10 jaar geleden zachtjes begonnen en vandaag echt in volle ontwikkeling is, waar iedereen met zijn handen in het haar zit. Hoe gaan we dit in godsnaam doen? In de geestelijke gezondheidszorg, in de jeugdzorg, in het onderwijs. Overal zie je dit soort vraagstukken. Energie, ja, noem maar op. Hè. Het is allemaal netwerken. En dan hebben we op een bepaald moment gezegd, ja, hoe kunnen we dat denken toepassen op die nieuwe wereld? En daar rond bijvoorbeeld is starten met een stuk, een lezing geven en een opleiding. En eens wat dingen delen waarvan je in eerste instantie denkt van, ja, goh, wat heb je daar nu over te vertellen? En ja, weet ik veel. En dan blijkt dat heel veel van wat we hadden geleerd eigenlijk wel heel relevant is. En ook iets nieuws brengt in een wereld die vastzit in technocratie. Want alles is in die wereld, als je niet oppast, hè, is iedereen daar aan het praten, bestuurders met elkaar over governance en over contracten en over KPI's en heel technocratisch allemaal. Terwijl ook, en zeker in die netwerksamenleving, is er ook nood aan bevlogenheid aan de ene kant en aan helderheid en aan eigenaarschap en aan verduidelijking van hoe gaan we samenwerken, zonder dat allemaal uit een technocratisch receptenboekje hoeft te komen.
Ja.
En dus daar zit veel pool vanuit de markt, hè, dat je voelt van hier zit een heel diepe behoefte, waar wij ook heel blij van worden, omdat het ook meteen iets maatschappelijk relevant is. Dat je ook voelt van hier zit je mee op een transitie in bepaalde sectoren, die echt helemaal vast zit. Die denkt van hoe gaan we deze klus klaren? Want we hebben het al zo lastig in onze organisatie. En net op het moment dat de wereld brandt en we eigenlijk elkaar de hand moeten reiken, kruipt iedereen in zijn kot.
Ja.
En hoe komen we uit ons kot en gaan we samenwerken? En hoe dan? En hoe gaan we daar dan ruimte voor maken? En hoe zorgen we ervoor dat we daarin niet vervallen in de oude recepten waarin organisaties vaak nog vastzitten?
Ja.
En dus dat vind ik wel heel boeiend op dit moment, ja. En dat is ik voel een heel grote golf die op ons afkomt op dit moment.
Wat dat betreft.
Ja.
Ja. Ja, en dan komt die Connected Rebel weer een beetje terug. Want dat is voor mij dan, en voor mij is het vraagstuk, hoe zorg ik dat ik er zodanig buiten kom dat ik met zo'n netwerk kan werken. En als ik je dan zo hoor praten en ik laat die woorden weer eventjes langskomen, denk ik, oh ja, maar ik ben er zelf ook onderdeel van. Ik moet er zelf onderdeel van maken.
Ja.
Dus daar nog steeds bij blijven en bij zijn en misschien wel in zijn. Dat is voor mij altijd de vraag. dat is misschien voor mij mijn persoonlijke vraag ook wel, hoe zorg je dat ik er onderdeel van ben? En als ik er eenmaal onderdeel van ben, hoe zorg je dat ik er dan weer geen onderdeel van ben?
Ja, ja.
Dat is altijd mijn beweging.
En heb je dat in dit soort contexten, als je zegt van onderdeel zijn van, hoe ziet dat er dan uit voor jou? Wanneer voel je je dan onderdeel?
Nou, dat ik ook mijn eigen vraagstukken daarin mag inbrengen, dan voel ik me onderdeel. En niet, hè, dus op het moment dat ik zeg maar met Teflon in zo'n groepje sta, ongenaakbaar, er is met mij niks aan de hand, maar met jullie alles. Dan ben ik echt, dan ben ik zo'n disconnected rebel, bij wijze van spreken.
Ja.
En connected gaat ook weer, wat jij daar straks zei over, oh ja, zorgen dat het gesprek dan kan plaatsvinden, ook door mezelf weer in te brengen.
Ja, ja.
Als persoon en ook te zeggen wat het met me doet.
Ja.
Dus dat zie ik me daar dan ook wel doen. En net als ik ben nu ook weer ergens bezig in een maatschappelijk veld waar meteen, ja, dat als je in dat veld beweegt, voel je meteen de onveiligheid. En dan zeg ik ook, ah ja, maar als ik hier de organisatie inloop, hè, voorbij de slagboom kom, dan voel ik meteen die onveiligheid.
Ja.
En mensen kijken me dan echt aan, hè? Wat dan? En als ik dat dan ga benoemen, dan zeggen mensen, ah, dat heb ik eigenlijk ook.
Hmm.
En alleen al door dat te zeggen, merk ik dat ik een ander gesprek ga krijgen.
Ja, ja. Dan ga je er ook echt naast staan of erin staan. Hè? Dan, ja.
Ja, gisteren heb ik gewoon daar buiten onder een boom op een bankje met iemand samen gezeten.
Ja.
Die me gewoon heeft zitten vertellen wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En ondertussen zie je gewoon de organisatie ook om je heen bewegen. En zie je wat er gebeurt.
Ja,
ja, dat vind ik prachtig. Er onderdeel van zijn. En ook tegelijkertijd weer niet.
Ja, ja, ja. Dat is een heel moeilijke balans. Hè? Net genoeg erin om er nog contact mee te hebben, maar toch niet opgezogen worden, zodat je ook nog erbuiten kunt staan. Want dan
ja, maar goed, gisteren dus, zo raar is dat ik mijn schoonmoeder aan de lijn heb. Hè? En die zegt, ja, hoe gaat het met je? Zeg, ja, moeilijk, moeilijk. Maar wat heb je gedaan dan vandaag? Dan vertel ik dat. Zegt ze, maar heb je jezelf wel voldoende eigenlijk ook wel wat beschermd voordat je naar binnen ging?
Hmm.
Nou ja, dan ga ik weer. Dan ga ik toch weer als zo'n soort van jeugdige rebel naar binnen.
Ja, ja. Ah,
joh. Boeit het. Maar dat vergeet ik dan gewoon.
Ja. Ja, want je kunt ook helemaal opgebrand worden daardoor of te hard geraakt worden. Hè?
Gewoon overweldigd worden door wat er daar gebeurt.
Door de pijn en het verdriet vaak. Ik zie dat ook vaak als een enorme kracht, hè, om van daaruit dan ook een soort van heilige verontwaardiging in me op te roepen die mij helpt om iets te doen of zo, iets te brengen. Maar je moet ook opletten dat het je niet opeet dan, hè? Want
ja.
dan pak je het op je en ja, zeker als buitenstaander kun je het niet. Je kunt het niet overnemen, je kunt het niet voor hun oplossen.
Nee, dan wordt het een soort van moreel appel waarbij ik me verbonden voel met de oprichters of zo. Weet je, dan denk ik, ja,
ja nee. Oh.
Dan zie ik dat vingertje van mijn vader die zegt, kijk uit, hè. Dat, ja, en zo zei hij dat niet, maar.
Wat zijn wel de mooiste kansen, denk ik, om vanuit ons vak ook echt iets te betekenen. Dat vind ik wel heerlijk. Om te voelen dat je iets doet, dat niet alleen in het hier en nu iets betekent, maar iets kan, een beweging kan veroorzaken in dat bredere systeem. Hè? Dat,
ja.
Waarvan je weet van ja, hier kan iets ontstaan.
Ja.
En dat brengt zuurstof of liefde of verbondenheid of iets van. Ja, inzichten die belangrijker zijn dan alleen maar voor die ene organisatie. Dat is de schoonheid van die wereld, hè. Dat is heerlijk. Ja. Maar het maakt het ook extra complex en vaak ook heel. Vandaag vind ik dat dan misschien naast de drie problemen, maatschappelijk, leiderschap en de organisatiecontext, denk ik in die vernetwerkte samenleving, de totale verknipping en het totale gebrek aan aandacht, denk ik, is toch wel iets fundamenteel. Dat, We hadden gisteren na de zomer starten we en hadden we een halve dag met ons team heel gezellig in de zon gezeten en teruggeblikt en vooruitgeblikt en gewoon aan het kletsen en gaan petanken en zo. En het thema dat eigenlijk heel de dag bij ons was, was aandacht. Hoe hard we verlangen naar aandacht. En hoe hard, hoe moeilijk het is voor veel mensen en organisaties om aandacht te kunnen hebben.
Ja.
Dus ik denk dat als er één ding is wat we nodig hebben in de komende 10 jaar, is op een aantal vlakken niet alleen leiderschap en slimmigheden, maar ook gewoon rust en aandacht. Dus, en dat vraagt ook minder dingen doen, maar dan met aandacht iets vastpakken. Want zeker in die vernetwerkte samenleving vind ik het vaak hallucinant met hoeveel verschillende dingen mensen bezig zijn en met wat voor een verknipte aandacht ze dan naar zo'n online meeting 's avonds komen,
ja,
om het dan te hebben over iets dat heel belangrijk is. Hè? Dat gaat over mensen, patiënten, over kinderen, over ouderenzorg. Die hebben een enorme impact en dan zitten daar mensen en bestuurders die zo 1/1000ste van hun aandacht hier heel eventjes in hebben. Dat is pijnlijk. Daar is iets te doen, hè? Om daar terug ten volle dat te kunnen pakken. Want als mensen iets doen met aandacht en energie, dan is alles mogelijk. Mensen zijn van goede wil en er is van alles mogelijk, maar je moet het wel vastpakken. Hè?
Mooi. Ik denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen.
Ja.
Dus dankjewel.
Dankjewel, Mark. Het is leuk. Heerlijk om zo mee te kletsen.
Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op mark@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.